Welkom bij Radio Maria.
Goede vrienden, welkom opnieuw in het programma Heiligen Getuigen, waarin wij verder gaan lezen in het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven, een boek dat werd geschreven door Hélène Bonquin. We zijn ondertussen gekomen aan het zevende hoofdstuk met als titel Een tijd van beproeving. Op 16 juli 1870 verklaart Frankrijk dat door Pruisen vernederd werd en ongerust is omdat Pruisen de heerschappij wil over Europa, aan Pruisen de oorlog. Het Franse leger is arm, slecht voorbereid en veel minder talrijk dan het Pruisische. Er volgt een veldslag. Op 2 september geeft keizer Napoleon III zich over in Sedan en verliest zijn troon. De Republiek wordt uitgeroepen. Voor de familie Martin is dit geen goed nieuws, omdat in die tijd het begrip Republiek staat voor een regime van bloedige terreur en anticlericalisme. Zij zullen lang voor een ontknoping vrezen. Uit angst voor een revolutie zullen zij zelfs hun kapitaal vastzetten. Geleidelijk aan verovert het Pruisische leger heel Frankrijk en nadert het Alençon. Op 22 november meent men dat het leger tot aan de stadspoorten is gekomen en ziet de familie Martin om zich heen het trieste schouwspel dat zich 70 jaar later zal herhalen. De helft van de stad vertrekt in exodus naar het westen. De mensen verstoppen hun bezit en ze beginnen met elkaar ruzie te maken. In eerste instantie reageert Zélie heel kalm op het vooruitzicht van een mogelijke invasie. Na al de verliezen dat zij in korte tijd moesten verwerken, is ze nergens meer bang voor. Met humor vertelt zij de inwoners van Lisieux grappige verhalen. Een buurman had zijn schatten zo goed verstopt in de tuin dat hij een halve middag moest graven om ze terug te vinden. Een boer, wiens varken men kwam afnemen, greep zijn varken zo hard vast dat hij er uiteindelijk alleen nog de staart van vasthield. De grote liefde voor zijn gezin weerhoudt Louis ervan zich aan te melden voor de tegenaanval. Als zoon van een moedig leveroverste en zelf vaderlandslievend, is dit voor hem een echte daad van verzaking. Hij besluit het risico te nemen om als verkenner de bewegingen van het vijandelijke leger te volgen, iets wat hem het leven had kunnen kosten. Wanneer de Pruisen in december in Le Mans aankomen, worden Louis en Zélie bang voor Pauline en Marie, die nog altijd in de visitatie zijn. Zélie besluit om op reis te gaan om haar kinderen te gaan ophalen, en zij komt in een streek die verwoest is door de oorlog. Je ziet om je heen niets dan triestheid en verwoesting. Ik ben er erg verdrietig van. Als zij denkt aan de situatie van haar familie en van haar land, voegt zij eraan toe: zo ongelukkig is men nog nooit geweest. Begin januari nemen de Pruisen Alençon in. Ik kan niet beschrijven hoe bang wij zijn, schrijft Zélie. Tijdens het bombardement voor de inval schuilt het gezin in de kelder. Er vallen granaten in de Rue du Pont Neuf, maar hun huis wordt gespaard. Het is een kort, maar bloedig gevecht. Zélie ziet mannen terugkomen met een onherkenbaar gezicht en afgerukte ledematen en zij geeft het nuchtere commentaar. Is het wel verstandig om die mensen zomaar naar het slachthuis te sturen wanneer men over zo weinig mannen beschikt om in te zetten tegen de vijand, tegen dat grote leger dat wij hier voor ons zien? Het zijn inderdaad 25.000 Pruisen die de stad binnentrekken, met afschrikwekkend wapentuig. Bij het zien van hun zwarte vlaggen en de doodshoofden op hun helmen rillen de Martins van afkeer. Men verplicht de familie Martin 9 soldaten in huis te nemen. Zélie laat zich niet ontmoedigen. Ik schaam mij niet voor hen. Als zij te veel vragen, dan zeg ik dat het niet mogelijk is. Louis is geveld. De vurige zoon van Frankrijk en van het Franse leger voelt zich niet alleen gekwetst door de duidelijke nederlaag van zijn land, maar ook door de verlatenheid die uit de oorlog voortkomt. Een gedeelte van de streek is herschapen in een ruïne. Het ontbreekt aan eten en men telt duizenden zieken en gewonden. Louis is er zo door getroffen dat hij dagenlang niet kan eten, noch slapen. Zélie ondersteunt en sterkt hem. Heel de lumineuze kracht komt hier tot uiting van de vrouw die zich niet liet breken door het leed dat zij te dragen kreeg. Zij neemt het roer van de familie over. Met het vaste vertrouwen zich niet te hechten aan de zaken van deze wereld. Wat wilt ge uiteindelijk? Wanneer de opwinding voorbij is, zullen wij de resten bijeenrapen en zullen wij zien te leven met het weinige dat overblijft. Voor de familie Martin gaat vaderlandsliefde gepaard met menselijkheid die elke vorm van patriotische haat uitsluit. Zélie aarzelt niet om snoepjes uit te delen of tijd te maken voor een gesprek, als zij ziet dat een van de soldaten die ze herbergt bedroefd is. Louis zal om gratie verzoeken voor een andere soldaat die op heterdaad betrapt is voor het stelen in zijn juwelierszaak, waarvoor hij trouwens de doodstraf verdient. De hemel geeft hen uiteindelijk een teken dat hun het vertrouwen in de toekomst van het land zal herstellen. Op 17 januari 1871 leest Zélie in het dagblad het goede nieuws dat zij haastig gaat melden aan haar man. Onze lieve vrouw is verschenen in Pomain. We zijn gered. 10 dagen later wordt de wapenstilstand getekend en trekken de Duitsers zich geleidelijk aan terug uit Frankrijk. Maar de oorlog laat sporen na. In de Rue du Pont Neuf is er een huis in deerniswekkende toestand. Leningen kunnen niet terugbetaald worden en handelszaken verkeren tijdelijk in moeilijkheden. De familie Martin herstelt zich vrij snel, maar Louis zal altijd de pijn blijven voelen om zijn geliefde Strasbourg, dat nu verloren is.
Thank you.
In de nadagen van al deze beproevingen kondigt zich de komst aan van de grootste heilige van de moderne tijd. Zij wordt beschreven als het meesterwerk van de natuur en de genade, en van haar ouders, zou men eraan kunnen toevoegen. Vanaf het eerste ogenblik van haar bestaan spreekt Zélie over haar nieuwste dochtertje met totale overgave. Ik hoop dat dit kind gezond ter wereld mag komen. Het onheil klopt uiteindelijk niet altijd aan dezelfde deur, maar mogen de wil van de goede God geschieden. En die wil is ook geschied, dat is duidelijk. Tijdens de zwangerschap van Thérèse heeft Zélie bijna elke nacht last van nachtmerries. Ze vreest dat zij haar kind zal verliezen. Maar toch is het ook een tijd van intense vreugde voor de jonge moeder, die erover verhaalt in een episode die zeker op haar plaats is in de Legenda Aurea. Tijdens mijn zwangerschap heb ik iets opgemerkt dat bij mijn andere kinderen nooit voorgekomen is. Wanneer ik zong, zong zij samen met mij. Ik vertel dit in vertrouwen, alleen aan u, want niemand zal mij geloven. Thérèse wordt geboren op 2 januari 1873 en zij bevestigt al snel het vermoeden van haar moeder. Louis en Zélie, die nog getraumatiseerd zijn door het oneerlijke verlies van hun eerste Thérèse, proberen aanvankelijk het kind bij hen te houden en zij voeden het met wat er voorhanden is. Maar Thérèse wordt ook ziek. Wanhopig loopt Zélie in allerijl naar Semayer om Rose Taillé te halen. Samen haasten zij zich om zo snel mogelijk de 8 kilometer af te leggen die hen scheiden van de Rue Saint-Blaise. Als zij daar aankomen, vinden zij Thérèse totaal uitgeput. Ik ben naar mijn kamer gelopen. Ik heb geknield voor het beeld van Sint-Jozef en ik heb hem gevraagd haar te genezen. Maar ik onderwerp mij aan de wil van God, indien hij haar met zich zou willen meenemen. Ik huil niet snel, maar nu huilde ik al biddend. Ik durfde echt niet naar beneden te gaan. Eindelijk heb ik het toch gedaan. En wat zag ik? Het kind lag volop te drinken. Het heeft niet losgelaten voor 1 uur in de middag. Dan heeft zij enkele slokken teruggegeven en is plots als dood tegen de voedster aan gaan aanleunen. Wij stonden alle 5 verslagen om haar heen. Een van de werksters begon te huilen en ik voelde mijn bloed stollen. Wij probeerden vruchteloos een teken van leven op te vangen, maar we zagen er geen. Zij was zo kalm, zo vredevol, dat ik de goede God bedankte, omdat hij haar zo zachtjes dood had laten gaan. Na een kwartier opende mijn kleine Thérèse haar oogjes en begon zij te lachen. Thérèse is gered, maar ook zij moet een jaar lang bij Rose Taillé gaan wonen. Voor Louis en Zélie is dit weer een vreselijke scheiding, maar het feit dat hun kind in goede gezondheid verkeert en in goede handen is, compenseert veel. In datzelfde jaar, 1873, klopt er alweer een ziekte aan de deur van de familie Martin. Marie heeft een gevaarlijke hoge koorts. Louis en Zélie zijn ontzet en zij blijven om beurten waken bij het jonge meisje dat ijlt van de koorts. Wanneer er geen verbetering optreedt, vertrekt Louis te voet en nuchter 15 kilometer ver op bedevaart naar Alençon om de genezing van zijn oudste dochter af te smeken. Zélie wil haar dochter moed inspreken en zij legt uit dat zij op haar rekent om het gezin te leiden wanneer zij er niet meer zal zijn. Deze mededeling heeft op Marie, die op 13-jarige leeftijd plots ontdekt dat haar moeder niet onsterfelijk is, geen effect. Het verhaal toont aan dat Zélie, die de kwetsbaarheid van haar gezin aanvoelt, al bezig is met de toekomst van haar gezin veilig te stellen. Tot grote opluchting van haar ouders herstelt Marie zich langzaam. Zélie zit urenlang naast haar op te sommen wat zij allemaal weer zal kunnen doen wanneer zij volledig genezen zal zijn. En Louis is zo gelukkig dat hij haar niets kan weigeren. Op zekere avond dringt Marie aan om met het hele gezin te mogen eten, terwijl zij nog maar amper rechtop kan zitten. Ik heb er echt voor gevochten opdat zij het niet zou doen, maar zij is gaan huilen en papa heeft toegegeven. Zélie, die strikt de aanbevelingen van de dokter opvolgt, verbiedt haar dan weer om iets anders te drinken dan bouillon. Men kan zich de smekende blik van het jonge meisje naar haar papa voorstellen. Geamuseerd volgt Zélie zijn fratsen. Haar vader geeft haar 2 stukken kaas en dan nog dit en dan dat. Zélie vergeet overigens Pauline niet, die tijdens die lange maanden van de ziekte van Marie voor het eerst gescheiden van haar zus alleen achtergebleven is bij de visitatie. Zélie waakt dag en nacht over Marie. Zij werkt in haar bedrijf, zij verzorgt de andere kinderen en zij geeft naar eigen zeggen zelfs geen tijd om te eten. Toch vindt zij de tijd om haar 2e dochter te overladen met brieven vol nieuws over de familie, want Zélie wil haar op de hoogte houden van al wat er gebeurt in het gezin. Pauline blijft bij de visitatie tijdens de vakantieperiode om te verhinderen dat zij de ziekte van Marie zou overnemen. En Zélie doet haar uiterste best om Pauline te troosten. Zij leert haar zelfs Alençon-kant te maken. Zij wil zelfs het beroep aan haar dochter leren, maar alleen als deze het graag doet. Zo stuurt zij Pauline al het benodigde materiaal, samen met een grote doos chocolade. De volgende jaren brengen geen zware beproevingen meer voor de familie Martin. Het herstel van de naoorlogse jaren brengt hen, net zoals de familie Guérin, een zekere welstand. De onderneming van Louis en Zélie loopt beter dan ooit, zodat zij er uitgeput van worden. En de apotheek van Isidore wordt zeer winstgevend. Zélie is opgelucht, omdat haar broer eindelijk uit het economische moeras kruipt, en zij is blij te zien dat hij zich tegelijkertijd ook christelijk engageert. In 1874 werkt hij mee aan de stichting van de Conférence Saint-Vincent de Paul en de Cercle Catholique in Lisieux, en hij wordt lid van de parochieraad. Als liefhebbende zus maant Zélie hem nog aan nog hoger te streven. Je zal een man van aanzien worden en daar ben ik erg blij om, maar ik verlang vooral dat je heilig wordt. Met haar gekende nederigheid voegt zij eraan toe, maar in plaats van heiligheid te verlangen voor anderen, zou ik beter zelf deze weg opgaan, wat ik niet doe. Maar ja, wij moeten maar hopen dat het komt. In de loop van de zomer van 1875 komt Marie definitief terug van kostschool en zij gaat Zélie helpen. Zélie maakt hiervan gebruik om al haar kennis van huisvrouw en moeder met zachtheid en pedagogie aan haar door te geven. Ondanks alle goede raad geeft Marie op een dag te veel eten aan Thérèse en deze wordt ziek. Zélie moet alweer dag en nacht bij haar waken, maar zij zegt tegen haar oudste dochter slechts dat het voor haar een goede les moet zijn. Met haar jeugdige overmoed eist Marie soms te veel van haar jongere zusjes. Op een dag zegt zij doodleuk tegen Céline dat het geen zin heeft om alleen maar offertjes te brengen die je graag brengt. Dit is voor Zélie een goede gelegenheid om Marie een lesje in moederlijke wijsheid te geven. Ik heb aan Marie gezegd dat het geen zin heeft om haar op die manier te ontmoedigen, dat het niet mogelijk is dat zo'n klein kind zomaar ineens een heilige zou worden en dat er bij haar zelf ook wel een klein beetje zou moeten veranderen. Op providentiële wijze is Zélie stilaan bezig om haar opvolgster te vormen. De zachte en toch sterke hand van Zélie is herkenbaar in de opvoeding die Marie in Lisieux zal geven aan haar kleine zusjes. Op dat ogenblik is Marie een grote hulp voor Zélie. Deze kan rustig verder werken terwijl Marie zich bezighoudt met Céline en Thérèse. De overwerkte moeder begint licht te zien in haar zware taak en zij hoopt op nog betere dagen als Pauline ook weer naar huis zal komen. Ik bouw luchtkastelen, ik droom van geluk en vrede. Dit is de droom van Zélie. Genieten van haar gezin, dat eindelijk samen is. Maar haar laatste geschreven woorden zullen zijn: God wil dat ik niet op de aarde, maar ergens anders zal tot rust komen.
Thank you.
Hoofdstuk 8. Het lijden van Zélie. In 1865, als zij 34 jaar oud is, klaagt Zélie tegenover haar broer over een klier in haar borst. De dokters van nu zouden hier zeker een kieste in herkennen, mogelijk zelfs een tumor. Louis is ongerust. Er wordt even gesproken over een operatie. Maar dan wordt het voorval vergeten. 11 jaar later, in de zomer van 1876, begint Zélie pijn te krijgen. Isidore geeft haar enkele middeltjes, maar die blijken inefficiënt te zijn. En enkele maanden later beslist Zélie om een dokter te consulteren. Het is 1 week voor Kerstmis en Zélie vertelt aan de familie Guérin: ik ben bij dokter X geweest. Die heeft mij goed onderzocht en mij, na een moment van stilte, gevraagd: weet u dat wat u daar heeft zeer ernstig is? Het is een fibreuze tumor. Bent u bang van een operatie? Ik heb hem geantwoord: nee, maar ik ben er wel zeker van dat die operatie mijn leven zal verkorten in plaats van het te redden. Ik heb hem voorbeelden voorgelegd ter bevestiging en hij heeft mij direct geantwoord: u weet er evenveel van als ik. Dat is allemaal waar. Ik kan u hier geen raad in geven, want het is zeer twijfelachtig. Ik heb hem gevraagd of er 1 kans op 100 was en hij heeft mij ontwijkend geantwoord. Ik ben dankbaar omdat hij zo eerlijk was. Ik ga nu snel mijn zaken afhandelen om mijn familie niet in moeilijkheden te brengen. Hij wilde een recept uitschrijven en ik heb hem gevraagd: waarvoor dient dat? Toen heeft hij mij aangekeken en gezegd: voor niets, dat is alleen maar om de zieken een plezier te doen. Ik heb niet kunnen nalaten om thuis alles te vertellen. Ik heb er spijt van, want de stemming werd bedrukt. Ik heb toen zoveel mensen opgesomd die nog 10 tot 15 jaar overleefd hebben, en ik zag er weinig ongerust uit, terwijl ik vrolijk mijn werk deed. Misschien was ik zelfs nog vrolijker dan anders, zodat ik erin geslaagd ben om iedereen wat te kalmeren. Ik maak mij helemaal geen illusies, en ik heb moeite om in te slapen 's avonds als ik aan de toekomst ligt te denken. Ik leg mij er zo goed mogelijk bij neer, maar ik had zo'n beproeving helemaal niet verwacht. Mijn man kan mij niet troosten. Hij heeft het vissen dat hij zo graag doet opgegeven en hij heeft al zijn vislijnen opgeborgen op zolder. Hij gaat niet meer naar de kring. Hij is als dood. Ik heb niet veel pijn. Het is meer een zwelling van heel mijn zij tot in mijn oksel, met een doffe pijn ter hoogte van het gezwel. Ik kan niet meer slapen op die kant. Ik hoop dat je er niet te veel zorgen om zult maken en dat je de wil van God zult aanvaarden. Als hij vond dat ik nuttig werk verricht hier op aarde, zou hij zeker niet hebben toegestaan dat ik die ziekte zou krijgen, want ik heb zo dikwijls gebeden dat hij mij niet van deze wereld zou wegnemen, zolang ik hier nodig ben voor mijn kinderen. Het troost mij heel veel te weten dat er goede ouders zijn die ons goed zullen vervangen indien het nodig is. Er zijn moeders voor wie het veel erger is dan voor mij, die niet weten wat er van hun kinderen zal worden, die hen arm achterlaten, zonder enige hulp. Ik heb van die kant niets te duchten. Ik zie het niet zwart in. God geeft mij hiermee een grote genade. Wat er ook van zij, laat ons genieten van de goede tijd die ons rest en laat ons onszelf niet opwinden. Het zal trouwens toch altijd lopen zoals de goede God het wil. Zélie weet dat zij veroordeeld is, maar ze blijft altijd spreken over haar petit bobo, om haar verwanten niet ongerust te maken. Ze kent de eenzaamheid van zieken die weten dat de dood nabij is, maar wat de naaste verwanten weigeren te accepteren. Maar zij wil altijd eerder troosten dan getroost worden. En zo offert zij haar laatste kerstfeest in het gezin op om naar Lisieux te gaan om de familie Guérin, die overvallen is door het nieuws, gerust te stellen. Na het avondeten heb ik al het mogelijke gedaan om mijn broer op te monteren en hem wat moed in te spreken, schrijft ze aan haar man. En ze voegt eraan toe om hem wat te sterken. Dokter Nota lijkt mij te willen zeggen dat ik mogelijk heel lang in deze toestand kan blijven. Laat ons dus alles in de handen leggen van de goede God. Hij weet beter dan wij wat wij nodig hebben. Hij is het die slaat en die zalft. Ik zal naar Lourdes gaan met de eerstkomende bedevaart en ik hoop dat de Heilige Maagd mij zal genezen als het nodig is. Laat ons intussen gerust zijn. Ik kijk er naar uit om jullie allemaal terug te zien. Wat lijkt de tijd lang. Ik had vandaag al willen terugkeren. Ik ben alleen maar gelukkig als ik bij jou kan zijn, mijn lieve Louis. Heel haar moederlijke en gevoelige liefde komt tot uiting tijdens haar terminale ziekte. Tegenover anderen zwijgt ze over haar pijn en haar ongerustheid. Zij gaat zelfs zo ver dat zij haar toestand verzwijgt voor haar zus, die zelf ziek is, en voor Pauline, opdat deze niet met haar studie bij de visitatie zou stoppen. Wij weten overigens hoe graag Zélie haar dochter bij zich gehad zou hebben. Telkens wanneer Zélie spreekt of schrijft, is het om haar liefde te uiten, om te bemoedigen of om te sterken. Louis ondersteunt haar zoveel hij kan. Maar tijdens de laatste maanden zal Zélie vooral steunen op de Heer. Zij is niet sterker dan een ander tegenover een beproeving. Zij had het zelf nog geschreven enkele weken voor zij wist dat ze ziek was. Mijn zus denkt dat ik om zwaar lijden gevraagd heb, omdat ik haar eens gezegd heb dat ik, als ik mocht kiezen, liefst zou sterven na een langdurige ziekte. Het is een feit dat Zélie het meest van alles bang is om te sterven zonder dat zij erop voorbereid is. Maar zwaar lijden, nee, daarvoor ben ik niet moedig genoeg. Ik ben er bang voor. En ook, ik ben echt niet zonder levensmoed. Heel haar leven lang heeft zij zich toevertrouwd aan de wil van God en hem al haar offers opgedragen. Zij zal hier tot het uiterste gaan van zelfgave. De hele familie en alle bekenden beginnen te bidden voor haar genezing. Zélie moet er een beetje om lachen. Indien ik op de plaats stond van de Heilige Maagd, zou ik gauw toegeven aan al die gebeden, om van al die mensen verlost te zijn. Isidore overstelt haar met remedies en goede raad die min of meer gelukkig overkomen. Louis raadt haar met aandrang aan om op bedevaart te gaan. Zélie zelf overweegt de toekomst van haar kinderen wanneer zij er niet meer zal zijn en zij begint hen allen zachtjes voor te bereiden op het onvermijdelijke. Ik reken enkel nog op de hulp van onze lieve moeder. Als zij het wil, kan zij mij genezen. Zij heeft al meer zieken genezen. Ik ben er overigens niet zeker van dat zij mij zal genezen, want het zou wel eens kunnen dat dit niet de wil van God is. Beste luisteraars van Radio Maria, hier beëindigen wij voor vandaag het lezen uit het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en wij wensen u nog een gezegende dag toe. En graag tot volgende keer.